Hallo allemaal en leuk dat je wil luisteren naar een nieuwe aflevering van de eSports of eSports podcast. Mijn naam is Roby en vandaag zijn we in Amsterdam. We gaan een nieuwe podcast aflevering opnemen met niemand minder dan Dion Derksen, ook wel bekend als Fascier. Hij gaat ons meenemen in zijn wereldje en ik kan alleen nog maar zeggen van, stel jezelf eens voor.
Ja, hoi, ik ben Dion Derksen, 27 jaar, ook wel bekend als Fascier, ik speel bij Fnatic.
Ja, we kunnen eigenlijk heel makkelijk snel beginnen. Ja. Wat betekent eSports überhaupt voor jou?
Ja, het is mijn leven. Het is mijn baan, het is mijn hobby, het is alles op dit moment.
En ben je er 24 uur mee bezig?
Ja, in principe wel, ja.
En wat was dan je echte eerste e-sports ervaring?
Nou, ik speelde heel veel League of Legends eerst. En dan kijk je ook wel naar de LCS toen en zo. Maar eigenlijk de eerste echte ervaring met CSGO was ESL One Cologne in 2014. Dat was de finale van Fnatic tegen NIP. Dead 'em up, Inferno. Ja, het is heel grappig. Dat was de eerste e-sports ervaring, die keek ik. En daarna heb ik CSGO gekocht.
En hoe kan het dan eigenlijk dat je dan eigenlijk begonnen bent met League of Legends? Eigenlijk een compleet ander spel dan CSGO. Had je al eigenlijk interesses altijd in shooters? Of?
Ja, ik game echt al vanaf dat ik 3 was of zo. Mijn vader is een gamer en die speelde ook alleen maar shooters. Dus ik ben er wel mee opgegroeid, ja. Alleen dan League of Legends, ja, was een aparte tussenstap. Omdat mensen die ik kende speelden, die zeiden, moet je eens proberen. En ik vond het wel leuk.
Toen jij naar CSGO ging, iedereen ook mee met jou naar CSGO?
Nee, dat niet. Ze keken wel heel vaak toen ik eenmaal wat in de Benelux speelde. Maar zelf hebben ze het eigenlijk nooit gedaan.
Nee. En hoe gingen die eerste paar jaren in CSGO? Dan was het gewoon voor de lol spelen? Of was het toen ook al van, ik wil zo snel mogelijk rank spelen, want ik speel om te winnen? Of hoe?
Nou ja, het ging wel vrij snel op zich. Toen ik begon, eind 2014 heb ik het gekocht. En heel 2015 heb ik gewoon eigenlijk een beetje gegrind. En toen eind 2015, dus een jaar later, zat ik op de reality. En toen, dat was mijn eerste LAN ook. Ja. Toen ben ik 4e geworden.
Nice.
En toen daarna eigenlijk vrij snel opgepikt door Lonehead Lions. Dus eigenlijk binnen 1,5 jaar was ik van 0 uren naar spelen bij Lonehead Lions. Dus dat ging wel heel snel.
Ja. Wat je bedoelt, je kwam op de reality terecht om daar op de LAN te spelen. Je zei net ook dat je eigenlijk niet met je vrienden overging naar League of Legends. Hoe heb je daar die contacten dan leren kennen? Was het gewoon een random teampje bij elkaar en we gaan gewoon naar het land toe?
Nou, of? Het was eigenlijk via Gamelux. Toen dat nog hot was in Benelux. Gewoon op een forumpostje. Dan zag ik dat mensen nog spelers voor hun team zochten. Gewoon berichten gestuurd. En uiteindelijk bij eentje gekomen. En ging gewoon naar reality. En toen werden we 4e. Dus dat was wel leuk.
PC en laaien en in de auto gaan. Ja, of toen nog met het treintje?
Nee, dat was mijn moeder had me toen gebracht, ja.
Mooi, mooi, mooi. En dan, je zegt zelf Lowland Lions, je bent daar begonnen. Wat kan je nog herinneren van die tijd?
De eerste Lowland Lions was op zich wel, dat was natuurlijk wel gelijk een professional team. En er zaten er ook nog wel grote namen in, zoals Kai's King speelde ik toen nog mee. En Monu, voor de oldschool gasten, die kennen die lui nog wel. Dat was voor mij echt dan, holy shit, ik speel nu wel met legendes, zeg maar. Dus dat was wel nice. En ja, Philip natuurlijk. Mm-hmm. Ja.
Was het toen voor jou al zo'n moment van, ik speel nu voor een team? Ja. Hoeveel uur speelde je toen per dag om bij te houden?
Volgens mij prakten wij 4 dagen in de week of zo. En dan de avond van 7 tot 11. Volgens mij en dan overdag gewoon zelf CS, Faceit of wat dan ook. ESEA, wat toen hot was, ik weet het niet eens meer.
En wat was je reactie van je vrienden toen je zei van, ik speel voor de eerste officiële team? Was het toen van, oh, hij is die gamer? Of was het
was wel leuk, want toen zijn er mijn vader ook, toen ESL Benelux speelde ik met Lone Lions toen. Toen zijn er ook 3 vrienden mee gegaan, of 4. En toen hebben we ook gewonnen, dus dat was wel heel leuk dat zij er ook gelijk bij waren.
Ja, precies. En dan die periode, begin je dan, je hebt meerdere periodes bij Lone Lions gezet, een stukje ook nog die Fuse Kit, maar het is één geheel natuurlijk. Maar je bent vervolgens ook, heb je een overstap gemaakt naar Team Endpoint, een Engelse organisatie. Als je dan kijkt van, je bent Nederland gewend, de Benelux, maar even zo zeggen. Wat was het grote verschil toen je in zo'n Engelse cultuur terecht kwam, CSGO-minded?
Nou, het was wel het groot verschil. De UK CS was toen ook niet echt meer van wat het geweest was. Dus het was ook wel een beetje een opbouwende fase. Maar ze hadden de Gfinity Elite Series. Dat was elke zaterdag in een in Londen ergens. Dus ik woonde ook in Londen toen. Mm-hmm. Ja, dat was wel even een verschilletje met wat ik gewend was in de Benelux. Met ESL Benelux of zo en die dingen. Dat ging allemaal wel een stuk professioneler aan toe. Ook dat je, ik woonde met de gasten van Endpoint samen. Dus we hadden ook gewoon in de garage stond een pregroom, zeg maar. En we woonden allemaal samen. Dus dat was wel even wat anders.
Was dat uit je comfortzone gaan?
Ja, misschien wel. Ik had ook nog nooit op mezelf gewoond of zo. Dus het was wel even wennen, ja.
En ook met 4 andere kerels, of misschien meerdere zelfs.
Ja, met z'n 6 woonden we.
En dat ging goed? Of?
Ja, op zich wel.
Geen hemming gehad? Of?
Nee, dat eigenlijk niet. Ik heb er ook niet zo heel lang gewoond. 3 maanden ongeveer. Maar
toch veel als je nog nooit geweest.
Op zich.
En als je dan kijkt van, je komt dan een aanraking met Team Endpoint en die zeggen van, hey, wil je in Londen komen wonen om te komen spelen voor ons? Hoe kicken je ouders naar die stap? Want ja, hun kind het gaat het nest uit en dan meteen naar het buitenland.
Ja, het was wel... ik had toen dat jaar een tussenjaar genomen. Uh-huh. Omdat ik niet zo goed wist wat ik met school moest. En mijn ouders... Dus speelde ik al bij London Lions. Toen wilden mijn ouders wel de kans geven om... Ja, gewoon een jaar fulltime CS te spelen. En dan kijken waar het schip strandt. En toen zou ik in september weer naar school gaan. En toen kreeg ik in augustus dat aanbod van Endpoint dus. En... ja, toen zeiden ze ook, dan moet je met beide handen aanpakken. Dus die stonden er volledig achter dat ik daarheen kon. En ja, nooit problemen mee gehad eigenlijk.
Nee, mooi. Zijn ze ook meteen de eerste vlucht meegegaan? Of was je
echt
gewoon
in principe
je eentje?
Wel. De eerste wedstrijd die we daar speelden, volgens mij zijn ze er ook bij geweest.
Ja, mooi. En dan als je kijkt dan naar, je zegt net zelf van ja, toen in Nederland volop grind. Ik zou een jaar tussenjaar nemen om te gaan kijken waar ik kan eindigen. Wat heb je het meest geleerd van die periode dan in Engeland, je eerste periode daar, die 3 maanden, wat heb je daar het meest van geleerd?
Ja, ik denk toch wel een stukje meer team CS eigenlijk dan in de Benelux. Daar was het wel wat meer, de IGL was ook wel echt de IGL, zeg maar. En dan in London Lions was dat wat minder. Dan was het toch wat meer, ja, toch wat meer puck-stijl, denk ik. Het was een beetje losbandig. Maar daar hadden we wel echt Immy als IGL, die was ook wel streng en zeg maar, het ging ook wel zoals hij het wilde. Dus dat was wel, ja, daar leer je wel van.
En past dat binnen je persoonlijkheid om iemand die dan tegen jou zegt je moet dit doen om dat meteen te doen?
Ja, op zich wel hoor. Maar dat is puur omdat ik wel graag beter wil worden en wil mezelf wil bewijzen. Dus dan elke tip die je krijgt van buitenaf, dat wil je wel graag meenemen dan.
Nee, precies. En je gaat dan uiteindelijk weer van Endpoint ga je weer terug naar Lola Lions. Ja. Toen was het volgens mij de Fuse Kids al.
Ja, was de Fuse Kids.
Ja. Hoe keek je toen terug? Want je was eigenlijk in Engeland, ga je terug naar de Benelux. Was het voor jou een extra drive om te zorgen dat je weer terug kon naar bijvoorbeeld in Engeland of naar ergens anders toe waar je voor een team kunt spelen? Of?
Ja, natuurlijk wel. Want ik ging toen wel van... we speelden toen fulltime CS. Ging weer naar parttime CS en de Fuse Kids. Maar op zich stond ik daar eigenlijk niet zo heel erg bij stil zoals ik dat nu zou doen. Mm. Maar bij de Fuse Kids hadden we ook gewoon een insane team. Ik denk dat we alles wonnen wat er te winnen viel in de Benelux. Dus ja, dat is natuurlijk ook gewoon leuk.
En je zegt zelf van ik ben toen fulltime gewend geweest, deeltijd gewend geweest. Was het dan niet eerst in de eerste 2 weken even wennen van... Hey, wacht eens even, ik zit niet fulltime in CS te spelen. Je gaat natuurlijk wel grinden waarschijnlijk.
Ja, gewoon overdag. Ja.
Maar ook met de mensen waar je eigenlijk elke dag samen mee was... Was het even wennen? Of kwam je gewoon meteen in de flow lekker alleen?
Het was wel even wennen, omdat je vanaf 7 uur 's avonds pas weer gaat spelen... Als iedereen klaar is met werk. En dan hoor je weer dat iemand een zware dag op werk heeft gehad... Dus dat hij wat meer vermoeid is, weet je wel. Mm-hmm. Ja, dat was wel even wennen, maar... Je moet er toch mee doen.
Ja, precies. Iedereen kiest zijn eigen leven, hè? Als je dan kijkt naar het verhaal van... je wint alles.
Ja.
En je hebt ambities. Je hebt een droom. Ik kwam op een gegeven moment niet soms twijfel zitten van... Wanneer gaat het nou gebeuren? Heb je wel eens gedacht van... Ik stik je zoveel tijd in. Ik win alles. Wanneer gaat die echte stap komen die je zo graag wilt maken?
Ja, het was een beetje dubbel. Want wij hadden wel het gevoel dat we met die Fuse Kids line-up die we hadden... Dat we daar echt wel in Europa ook wel... Ja, wat spotten konden breken, wat zeg maar de, hoe heette dat toen, ECA Premier kunnen halen. Dat hadden we wel het gevoel van. Alleen bij ons was het ook alweer, we hadden 2 jongens in het team, Finn en Guido. Die ouders hebben een eigen camping, dus die werken daar. En die kunnen gewoon niet fulltime spelen.
Mm-hmm.
En dat was een beetje de issue waar we de hele tijd tegenaan liepen. We zaten de hele tijd zo dichtbij, maar we misten net die extra uurtjes om... Dus zaten we in playoffs naar die divisie toe en dan net 2 rondes voordat we zouden halen, lagen we er weer uit. Dus het was wel een beetje voor mijzelf ook van gaan we dit dan nog blijven proberen of is het dan misschien toch een keer tijd voor wat anders?
Ja, precies. En is het dan dus echt gewoon het feit van, als je niet zoveel uur erin kan steken, omdat er zijn zoveel strats denk ik die je moet weten, zoveel line-ups, noem het allemaal op, ben niet helemaal thuis in CSGO, maar weet het maar zeker, dat je echt die vlieguren gewoon nodig hebt om je kopie zo ready te hebben voor alles wat kan gebeuren in het spel?
Ja, ik denk dat echt nu in CS wel echt, wat is het, ik denk misschien wel de top 70 of de top 80 van de wereld speelt gewoon fulltime. Dus als jij dan, wij waren toen ook een beetje rond de top 70 van het, top 80 misschien van de wereld, en je speelt dan parttime, dan je komt gewoon ergens kom je die uren tekort. Je kan niet precies de vinger op waar leggen, maar je merkt wel dat zij toch wat meer ingespeeld zijn op elkaar dan. En, je hebt gewoon, hoe moet ik het zeggen? Je hebt gewoon die uren nodig. Dat is gewoon zo.
Hetzelfde met voetbal en alle beroepen toch. Zelfs met school. Als je gaat leren, dan moet je ook eerst 4 jaar leren voordat je alles kent. En ik denk bij CSGO is het nog veel ingewikkelder. Dus,
ja, het is wel. Je moet er echt de tijd in steken, ja.
En vervolgens maak je dan ook die stap. Je gaat naar Aesthetic, een Deens team. Je bent wel toen in Nederland gebleven, volgens mij.
Ja, klopt.
Was het voor jou iets speciaals dat je voor een Deense team ging spelen? Omdat Denemarken is toch wel het e-sportsland. Of was het gewoon voor jou een nieuw team waar ik mijn best ga doen en ga laten zien wie ik ben?
Het was wel, ze heette toen nog Lyngby Vikings. Ja, Ecstatic was eigenlijk hetzelfde team, alleen een rebrand. Alleen ik zat toen met Relax zat ik in een Pools team. En toen net na de player break zouden we weer beginnen. En toen één dag voordat we gingen prekken, toen zei iemand dat hij een ander team was gejoind. Dus we hadden geen team. En toen konden Thijs en ik, Relax dus, konden bij Lyngby aan de slag.
Mm-hmm.
En dat was puur eigenlijk als stand-in. Alleen, dat is zo goed bevallen dat we daar gebleven zijn.
Ja.
En toen merkte hij ook wel weer het verschil tussen Denemarken en toch wel de Benelux. Dat het wel even wat anders is.
Wat was het verschil dan?
Ja, alles eigenlijk. De spelers met wie je speelt, die zijn ook, ik denk 10 keer zo slim zoals de Benelux-spelers. Er is veel meer teamplay. De utility wordt veel meer, er wordt veel meer van gevraagd dat je smokes goed gooit, flesjes goed gooit. Dat is in de Benelux allemaal een beetje laks, denk ik. En daar was wel echt de focus op dat gewoon goed moest.
Was het dan ook gewoon qua, als ik dan moet inbeelden, was het dan nog meer tijd en uren daarin steken dan als je bijvoorbeeld een Benelux deed? Of bijvoorbeeld in UK, was daar ook een verschil tussen die twee? Of dat minder,
ik denk
of?
Dat in dat opzicht de UK en de Benelux zo'n beetje gelijk zijn. Alleen in Denemarken, dat was wel echt, daar moest je wel extra tijd in steken. Ja, omdat daar had ik wel moeite mee, want dat is wel mijn zwakke punt, de grenades. Dat was voor mij wel een leerpuntje.
Dus elke keer een nieuwe lobby aanmaken en gaan gooien.
Ja, als ik hem dan weer mis, dan moest ik hem weer 10 keer gooien. 20 keer. En dan, daar werd wel echt op gehamerd.
En ging je dan wel eens naar bed toe en dan sliep je en toen dacht je aan granaten gooien of dat niet?
Ja, af en toe wel hoor. En dan denk je van, wat was die line-up ook weer? En dan de volgende dag dan ging je het weer vragen, want dan was je het weer vergeten. Maar dan er werd wel echt heel veel op gehamerd.
Want hoe zag zo'n dag dan in Denemarken eruit bijvoorbeeld? Je woont dan niet daar, dus je staat dan misschien om 8 uur op, eten, drinken.
Ja, we starten met Ecstatic starten wij om 10 uur 's ochtends.
Mm-hmm.
10 uur of 11:30. Eigenlijk een beetje hetzelfde met Fnatic. En dan heb je eerst server time, dus ga je eerst over strategieën heen, welke grenades je gebruikt of wat dan ook. En om 12:00 heb je de eerste scrim. Dan heb je 2 scrims achter elkaar, uur pauze, 2 scrims en dan een after meeting.
Ja.
En dat is eigenlijk precies hetzelfde in Fnatic nu.
Oké. En als je dan kijkt, want je bent natuurlijk gewend geweest toen in Engeland om met die groep samen te zijn. Is het efficiënter door met de groep samen te zijn en dan met de groep over die strats te kunnen praten? Of via Discord of Teamspeak is volgens mij helemaal nog wat bij jullie op CSGO. Is het dat, merk je daar toch wel verschil tussen? Omdat je toch online over stress bent te praten? Of is het iets van
ik denk het wel. Ik denk dat als je bij elkaar bent, dat iedereen toch wel wat meer gefocust is. En niemand heeft ook echt afleiding. Ik bedoel, je kan niet op je telefoon zitten of zo, zonder dat iemand het door heeft. Ik denk dat nog wel heel veel gebeurt overal. Als je niet bij elkaar bent. Maar daar, als je echt bij elkaar bent, dan let iedereen er ook gewoon op. En dan word je ook gewoon aangesproken als je niet volgt.
Iedereen daar directer misschien? Als in online toch wat voorzichtiger?
Ja, misschien wel. Huh? Ja, puur ook voor jezelf natuurlijk. Want dan kom je gewoon heel ongeïnteresseerd over. Terwijl het wel gewoon je fulltime job is. Dus dat kan eigenlijk gewoon niet.
Nee, precies.
Professionaliteit.
En dat is het belangrijkste, denk ik toch, met een spel. En als je kijkt, heb je in die periode met Bird from Sky gespeeld? Ja. Je hebt toen wel eens gezegd, heb ik van 10 jaar gehoord, dat een van de belangrijkste personen is die jou dingen heeft geleerd.
Ja, ik denk het wel. Ik denk om de overbrugging te maken echt wel van een Benelux player naar echt wel een stabiele tier 2 speler, denk ik.
Wat kon hij dan wel bij jou teweeg brengen wat misschien anderen niet konden?
Ja, toch een beetje, denk ik. Hij is wel vrij slim. Hij snapt het spelletje wel heel goed. En ik denk dat in de Benelux een beetje lekt, dat je echt een beetje figuren hebben die echt diepe inzicht in de game hebben. Dus het overzicht globaal is wel redelijk, maar echt diepe inzichten, dat heeft wel wat bij mij gedaan. Ook bijvoorbeeld, hij had het altijd over als hij een call maakt, dat hij dan echt in zijn hoofd een picture maakt hoe de enemies gaan roteren op de andere site. En dan, daar ben ik wel steeds bewuster van geworden, dat heel belangrijk is. Dat als jij A doet, dan doen zij B. Om dat echt te picturen in je hoofd en daar vanuit te gaan. Dat is wel moeilijk om dat te begrijpen, maar hoe langer je dat doet en hoe langer je met iemand speelt die dat elke dag benadrukt en elke dag uitlegt hoe die dat doet, daar leer je wel heel veel van.
Nee, precies, wat je benoemt net, wat in je kopje omgaat eigenlijk van, ik ga naar A, wat gaan hun doen?
Ja.
Ben je dan meer gefocust op wat de enemy doet en gaat jouw eigen gameplay meer automatisme omdat je elke keer misschien dezelfde strat hanteert of wat dan ook? Of hoe ben je met je kopje dan in die game?
Ja, het is misschien wel wat meer op de enemy gefocust en op je team. Het is misschien wat je zegt ook wel automatisme. Want je gaat ook uit van de communicatie van je teammates. En je hoort wat de enemies doen. En daaruit maak jij je eigen plan. En dan denk je weer van, als ik dit doe, doet de enemy waarschijnlijk dit. dan kan mijn team weer dit doen. Dus dat probeer je dan ook weer te communiceren. Dus het is, ja, het is eigenlijk een beetje schaken is het. Gewoon constant je tegenstander een stap voor zijn.
Ja, precies. En kun je dat leren of is dat ook een stukje talent wat je goed moet hebben om snel te kunnen schakelen? Schakelen.
Dat is een goeie. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het tot op een hoogte wel te leren is, maar echt ja, de in-depth, dat je dat wel in je moet hebben zitten.
De in-depth komt dan in je en dan dat extra wat je nodig hebt, dat zijn gewoon eigenlijk die vlieguren dan.
Ja.
En die vlieguren is dan ook, denk je alleen spelen, maar ook terugkijken naar video's van jezelf?
Alles. Terugkijken van jezelf, van als je een wedstrijd hebt tegen weet ik veel wie, dat je hun gaat analyseren van oké, wat kan ik hier tegen doen? Als je dingen voor je eigen positie moet weten, oké, dan ga je naar pro-players kijken. Oké, hoe doen zij het? Kan ik daar inspiratie van nemen? Ja, dat komt er allemaal bij kijken.
En wat vind je het minst leuke ervan?
Het minst leuke is als ik een positie niet goed speel of dat ik er moeite mee heb en dat ik ga kijken en dat ik zie dat iemand precies hetzelfde als ik doe, maar dat het bij hem wel werkt. Dan denk ik van, hey, maar volgens mij doe ik bijna identiek hetzelfde, maar waarom lukt het bij mij niet? En dan, dat is wel irritant. Maar als je dan wel kan uitvogelen van, oké, misschien moet ik dit doen en het lukt dan wel, dat is dan wel weer heel leuk.
En heb je dan ook coaches, heb je ook zo, is dat dan ook zo'n soort dingen, pik je eruit om met hun te bespreken dan?
Ja, en ook zeker nu in Fnatic, dat bespreek je ook wel met het team. Mm-hmm. Van, hey jongens, ik zie JKS van G2 dit doen. Ik probeer dat ook, maar het lukt niet. Heb je andere ideeën? En dan komt iedereen wel met, misschien dit of dit. Ja, dat bespreek je wel met iedereen.
Mooi, je benoemt Fnatic. Je hebt eigenlijk die mooie stap gemaakt naar Fnatic toe. Het moment toen je het hoorde dat die, denk wel, de stap eigenlijk waar je denk al die jaren voor heb gegrind en gespeeld, er kwam. Wat was je reactie toen het eigenlijk het is rond hoorde?
Nou, ik was wel heel blij natuurlijk. Ja, daar doe je het wel voor om echt tier 1 CS te spelen. Dat is natuurlijk iedereen's droom. En dat dan zo'n brand als Fnatic ook komt. En ook wat ik zei, dat was de eerste pro-match die ik ooit heb gezien. En een van die gasten die toen speelde, zit ik nu bij in het team. Dus dat is, ja, voor mij is dat...
Komt het allemaal samen waar je al die jaren voor hebt gedaan?
Ja, eigenlijk wel. Ja, de cirkel was rond, zeg maar.
En wat veranderde er dan allemaal op dat moment?
Ja, alles. Echt alles. De hele aanpak. Ja, ik vlieg naar de hele wereld rond. De practice gaat wat professioneler. Je hebt een coach, je hebt een analist, je hebt een manager. Voeding, sporten, noem maar op. Alles verandert.
En merk je dat bijvoorbeeld dat voeding, dat sporten? Ik denk dat je misschien ook wel performance coaches hebt, mental coaches, dat soort zaken. Ja. Merk je dat je nu nog meer uit jezelf kan halen dan voorheen?
Ja, op zich wel. Het geeft ook wat andere inzichten. Bijvoorbeeld zo'n performance coach of zo. Dan, voordat wij een toernooi hebben, hebben we altijd een sessie van een uur met z'n allen. En daar gaan we de goals voor het toernooi benoemen. En we gaan je persoonlijke goals, dus wat wil je bereiken, dit goal. En dan is het niet per se winnen, maar dan is het meer van, ik wil een goede teammate zijn. Ik wil dat als ik dood ben, blijf communiceren, niet geïrriteerd worden. En dat wordt constant herhaald, elk event weer. Dus dan gaat er dan ook langzaam automatisch in dat iedereen gewoon professioneel blijft tijdens de game ook. Dus je kan niet gaan zitten ragen en slaan op je desk, want daar beïnvloed je die gast naast je. Die wordt daar ook weer geïrriteerd van. Ja. Dus dat wordt er eigenlijk vanaf moment 1 bij Fnatic wel... Ik had het sowieso niet echt dat ik in ratio was of zo, maar dat wordt er wel uitgehaald.
En is dan ook van na zo'n evenement, ongeacht wat de resultaten zijn, gaat er weer teruggekeken worden naar die doelen die jullie voor jezelf gesteld hebben dan. En dan gaan jullie op evalueren in principe.
Ja,
dus.
Klopt. Wordt gelijk na het event op geëvalueerd. Hoe vond je dat je het zelf hebt gedaan? En dat wordt ook gewoon in een groepsessie gedaan. Mm-hmm. Zodat iedereen er ook wel op kan reageren als ik zeg van ik vond dat ik echt een goede teammate was. Maar dan kan ook iemand zeggen, ik vond toch dit of dit irritant, zeg maar. Dat wordt wel allemaal gewoon besproken.
En kun je daarmee omgaan als een teammate iets tegen jou zegt van, hey, je hebt het niet goed gedaan, terwijl jij vindt dat je het wel goed hebt gedaan? Kun je daar goed mee dealen?
Ja, op zich wel. Want wij in Fnatic hebben altijd wel vrij open gesprek daarover. Iedereen kan alles tegen iedereen zeggen. En zolang het maar op de goede manier wordt gezegd. En daar heb je ook een discussie dan over. Van, ik vond voor mezelf dat dit en dit wel... Maar ja, als hij dan een andere mening heeft, moet daar wel over gepraat worden, ja.
Eigenlijk gewoon de professionaliteit komt er weer naar voren. Ja. Daar kan het gewoon op een professionele manier. Terwijl het misschien in sommige teams eigenlijk gewoon boos zijn worden, discussie van niks.
Ja, nee, klopt. En daar hebben we ook de manager bij. Die leidt dat ook altijd wel in banen van dat het wel gewoon uitgepraat wordt. We hebben ook na elke game die we spelen, terug in de practice room in het hotel, hebben we altijd een after meeting van hoe vonden we het gaan. Ik kan een voorbeeld noemen als ze dan hebben van we vonden dat je communicatie, dat je communicatie wegviel mid-game, dan wordt daar gewoon over gepraat van waar lag dat aan? Zat je ergens mee? Nou, dan kan iemand zeggen van ik ik werd geïrriteerd door dit en dit. En dan komt er een gesprek op gang. En dan dat, die after meeting is altijd maar een half uurtje zonder uurtje. Maar dan zorgen we wel dat we voor de volgende game de dag daarna weer vers zijn. Zodat alle frustraties eruit zijn en alles los is gelaten. Want als je frustraties houdt tijdens het toernooi, dan gaat het niet goed komen. Nee.
En merk je dat je bepaalde flaws die je misschien al een paar toernooien hebt, juist door die gesprekken uiteindelijk er helemaal uit kreeg?
Ja, 100%. Ja, denk het wel, ja.
Okay. En je noemde ook dat reizen. Je bent veel weg. Kun je ons eens een inzicht geven van hoe een beetje een gemiddeld CSGO seizoen er voor jou uitziet?
Ja, heel hectisch. Het is natuurlijk, je weet nooit van tevoren echt welk toernooi je gaat spelen. Mm-hmm. Want het is allemaal gebaseerd op ranking, points, krijg je een invite of niet. Dus ja, je stippelt altijd wel de grote toernooien uit waar je heen wil. En dan heb je wel een rough schema waar je hebt. Maar dan heb je ook weer invites voor andere toernooitjes. Dus ja, ik ben ongeveer, als ik een toernooi heb, ben ik ongeveer 1,5 week tot 2 weken weg. En dan ben ik 1,5 week tot 1 week thuis en dan ga ik alweer.
En thuis is voor jou dan in Nederland? Dan?
Ja, gewoon in Nederland, ja.
Dus je zit niet met z'n vijven bijvoorbeeld, zoals met Endpoint toen in een bootje?
Nee, dat is echt alleen als we bootcamp hebben. Dan, voor de major bijvoorbeeld doe je een bootcamp, omdat je daar echt op een top naartoe wil. Dan zit je wel natuurlijk een week langer bij elkaar.
Maar ben je daar blij mee? Of zeg je soms van, misschien zou ik toch fijn vinden om een jaar bijvoorbeeld met 5 man samen te zitten en alleen maar te grinden?
Nee. Ik woon ook samen met mijn vriendin, dus het is ook wel fijn om dan even lekker thuis te zijn, even te ontspannen.
En kun je het dan ook loslaten als je thuis bent?
Nee. Nee.
Dus dan is het gewoon, die computer gaat weer aan.
Ja, nou ja, het is vooral, dan ben ik bijvoorbeeld net thuis en dan heb ik gewoon niet zo best gespeeld op het toernooi of zo. En dan een week later is alweer een ander toernooi. En dan wil ik eigenlijk het liefst gewoon, dan hebben we gewoon practice. En dan wil ik s'avonds gewoon verder spelen en verder alles doen. Maar af en toe moet ik ook even wat tijd over hebben voor mijn vriendin.
En voor de graafschap.
En voor de graafschap. Maar dat is soms wel lastig te combineren, hoor. Maar dat is puur omdat ik, ja, je wil zo graag succeden, weet je wel. En het kan nu nog maar tot nog een jaartje of 3, 4.
Hoezo?
Nou, dan ben ik ben nu 27. Dan ben ik 30, 31. Ja, dat kan nog steeds, maar ik snap wat ik bedoel, toch?
Ik snap gewoon wat je bedoelt. Nee, precies. En hoe hou je die balans bijvoorbeeld met vrienden dan? Is het gewoon van, och, thuis Dion, kom, we gaan lekker naar een wedstrijd, of
Dat ze naar mij komen kijken.
Nee, bijvoorbeeld, maar ook gewoon in het algemeen als je dan in Doetinchem bent, want je zegt zelf, de balans ben je soms ook een beetje aan het zoekende met je vriendin.
Ja, nou, het scheelt wel dat, wat je zegt, de graafschap. Ik ga heel vaak naar de graafschap toe en de vrienden gaan ook allemaal naar de graafschap. Dus in principe zie ik die wel elke 2 weken, elke vrijdagavond zie ik ze bij de graafschap. Dus ja, dan lekker voetbal kijken, een biertje drinken. Maar met CSGO is het een beetje lastig, want vaak speel je pas in de arena als je bij de kwartfinale bent. Dus het is pas heel last minute dat zij weten van, oh, ik kan naar een event toe of zo. Dus eigenlijk is dat nog niet echt voorgekomen. Een vriend van mij was wel naar Parijs gekomen met een major. En het hadden net de kwartfinale niet gehaald. Dus dan kan hij ook eigenlijk niet kijken.
Nee, precies. Volgen ze je wel op de voet?
Ja, de vrienden die wel close zijn, die volgen in principe elke wedstrijd wel.
Maar wat zijn dat dan ook die vrienden die eerst CSGO niet spelen, maar puur omdat jij zo ver bent gekomen, echt zoiets hebben van, wow, dit is echt een leuk spel. Of zijn er ook vrienden die je voorheen al een beetje mee CSGO ging spelen, bijvoorbeeld die mensen waar je met de reality ging?
Nee.
Of
nee? Nou, eigenlijk mijn vrienden spelen helemaal geen CSGO. Nee, eigenlijk ben ik de enige.
Alleen met FIFA?
Nee, niet eens. Dus game eigenlijk helemaal niet. Ja, ik heb 1 vriend die gamet wel een beetje, maar niet echt per se een consistent game of zo.
Nee, precies. En ja, je speelt wel met je teamgenoten natuurlijk. Je zit met een best wel ervaren team, want je bedoelt net al de eerste e-sports ervaring met die spelers speel je nog steeds samen. Ja. Heeft dat voordelen voor jou?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, ik ben de meest onervaren van hun. Dus ik steek er wel heel veel mee op. Vooral om in arena spelen en hoe je het daarmee om kan gaan en wat best te doen. Je kan gewoon alles vragen aan die gasten. Ze hebben het allemaal wel meegemaakt.
Hoe ga je ermee om? De eerste keer in een arena, hoe was dat?
De eerste keer in een arena, dat was eigenlijk gelijk tijdens de major. Nou ja, Benelux niet meegerekend dan. Ik heb wel in Amsterdam Arena toen gespeeld, ook voor een zaal. Dat was 200 mensen.
Was
je
zelf volgens mij ook, toch?
Ja, ESL Benelux, ja. Dus dat noem ik niet echt een arena. Maar in Rio konden 18.000 mensen in, maar er zaten er 7.000. Dus het leek heel leeg, maar er zaten nog steeds 7.000 man. Maar ja, op het moment dat je daar zit, dan heb je dat eigenlijk niet meer door.
Nee?
Je bent eigenlijk zo in het spel dat je het eigenlijk niet meer door hebt.
En ook dat moment voor een uurtje van tevoren, dat je zich soms gaat afvragen.
Ja, het is wel vet, want je komt wel de stage eerst op om je PC op te zetten en je gear aan te sluiten. Dus je ziet al wel van, het is wel heftig. Maar nou, ik heb niet echt nooit dat ik echt helemaal zenuwachtig ben of dat kan ik wel goed beheersen, denk ik.
We hadden het ook over de teamgenoten waar je mee speelt, dat ze al best wat ervaring hadden. We hadden het ook over het arena-stuk. Maar Als je dan terugschakelt naar dat team wat je mee speelt, wat is dan een van de dingen, als je één ding moet uitkiezen, wat je het meeste tot nu toe van hun hebt geleerd?
Nou, ik denk dat onze communicatie tijdens een belangrijke game wel hectisch kan worden. En dan is het vaak krims. Die wel zeggen, jongens, remember, rustig aan, rustig communiceren, komt goed. Het is geen stress, zeg maar. En dan, dat helpt altijd wel heel erg bij ons. Als hij dat even benoemt, om de rust te bewaren, dan... ik denk dat dat wel belangrijk is. Want je hebt het ook niet door, want het is een belangrijke game. En dan begin je steeds sneller te praten, steeds luider. Maar dat is allemaal niet nodig.
Je zit in die flow gewoon van, ja. ik wil gaan. Maar soms moet iemand even zeggen...
Ja, even rustig.
Step back.
Ja.
Mooi. En dan eigenlijk, als je dan kijkt naar... Soms maak je ook verliezen. Je hebt op de Rio Major hebben jullie tegen de winnaar van die Major verloren. Hoe deal je met losses om vooral tegen zo'n los? Is het al van... Je hebt er vrede mee omdat je achteraf weet, hun hebben het hele ritje gewonnen. Of is het toch soms lastig om mee te dealen?
Nou, die game specifiek, daar waren we wel teleurgesteld over. Omdat we, ja, wat we net al benoemden, we speelden totaal anders dan we zouden doen als we online zouden spelen bijvoorbeeld. Omdat het misschien toch wat meer stress was, kwartfinale major in de arena. Ja, dan is het toch net iets, even toch weer wat meer stress. Dus daar waren we wel teleurgesteld over dat we dan... Ja, we hebben het daar zo vaak over, niet stressen, rustig aan en dat het dan toch gebeurt... Maar uiteindelijk, ja, zij winnen de major, dus ja. Ja,
wat Peter, waar is je als je maar in de finale tegenkomen?
Ja, ja. Dus op zich hebben we daar niet echt heel veel moeite mee. We zijn, waren lang blij dat ze de major hadden gehaald überhaupt. En dan uiteindelijk in de kwartfinale komen, dat is wel bijzonder.
100%. Want je verliest dan bijvoorbeeld een match. Je gaat dan die evaluatiesprekken, wat je benoemde, de aftertalk dan. Je gaat dan naar je hotelkamer toe. Kun je het dan een soort van... beetje laten rusten of blijf je toch een paar uurtjes in je hoofd spoken?
Maar het helpt wel heel vaak dat we die aftermeeting doen. Want dan wordt er toch nog even over de game gepraat. Want dan benoemt toch iemand van... hey, op deze situatie ja, heb ik 3 keer iets tegen je gezegd... maar je hoort het gewoon niet. Dat helpt wel als dat uitgepraat kan worden. Dan heb je dus op je hotelkamer ook minder last van dat je er... Ja, dan ga je meer denken aan van... oh, ik had misschien deze situatie, had ik die wel kunnen killen of wat dan ook. Maar niet echt specifiek van dat je echt... geïrriteerd bent of zo.
Ja.
Dus, ja.
En hoe kijk je überhaupt nu naar je... Hoe lang ben je ongeveer bij Fnatic? Een jaartje ongeveer, ja. Hè? Hoe kijk je nu terug eigenlijk naar dat eerste jaar, naar jezelf? Hoe vind je dat je jezelf hebt ontwikkeld? Wat vind je van je performance? Noem maar op.
Nou, ik heb mezelf echt wel vrij goed ontwikkeld als speler, zeg maar. Ik merk ook echt dat ik veel meer dingen ook weer snap. Dat klinkt misschien heel raar, maar je komt toch weer tegen dingen aan waar je toch weer in verbetert. En dat kan je dan ook weer zien. En ja, gewoon als persoon, als teammate ben ik ook wel heel erg gegroeid, denk ik. En ja, de performance, dat ben ik niet heel erg tevreden over. Daar kan ik heel eerlijk over zijn. Mm-hmm. Ik speel natuurlijk ook wat andere rols bij Fnatic dan ik gewend ben. Mm-hmm. Maar ja, ik moet gewoon hard blijven werken en mijn best doen. En meer kan ik niet doen.
Nee, precies. Je komt gewoon weer een stukje vlieguren maken. Ja. En die andere rol die je nu dan moet spelen. Ja. En hopen dat, je weet dat het gaat komen, dat je beter wordt. En maar... dan maar weer ervaren hoe het gaat.
Dus. Ja, je speelt natuurlijk nu ook tegen de top van de top. Dus het is niet zo dat ik in de Benelux tegen weet ik veel wie speel. Nee, je speelt wel tegen Simple Saiwoo. Die punish je gewoon als je een mistake maakt. Dan word je gelijk afgestraft. Dus ja, dat is wel een ander niveautje, ja.
Want leg je jezelf soms ook druk op? Als in je zegt net van je hebt eigenlijk nog maar 4 jaar te gaan eigenlijk. Voordat je ouder bent, reactievermogen, noem het allemaal op. Polsen misschien, noem het op. Ben je misschien dan op dat gebied misschien soms... tot te veel mee bezig?
Eigenlijk niet.
Nee?
Nee, ik ben daar niet zoveel mee bezig. Ik ben ook pas heel laat pro gegaan. Ik was 26 toen ik bij Fnatic kwam. Mm-hmm. Nou, dat is best wel bijzonder. Mm-hmm. Dat je op zo'n late leeftijd nog zo'n stap kan maken. Dus nou, eigenlijk ben ik daar niet zo mee bezig. Nee.
Hoe kan het dan eigenlijk als je kijkt van... je bent op die 26 stap gemaakt. Je bent dus ook pas laat begonnen.
Ja,
dan
ik ben
met
heel laat
spelen,
begonnen. Hè? Ja, je hebt nu, zoals ik zei, ik was in eind 2014. Ja, toen was ik 20 volgens mij. Nou, dan of het 21, ik weet niet eens hoe oud ik was.
Maar nu
toen, dat is vrij laat. Nu heb je al gewoon professionals die 18 zijn, zeg maar. En die spelen al vanaf dat ze 10 zijn, 9, 8, weet ik veel. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb nooit CS gespeeld. Geen voorgangers van CS. Ik heb alleen CSGO gespeeld.
Was dus, denk je soms niet terug van, was ik maar op mijn 17
begonnen? Ja, alleen maar. Ik denk, wat als ik wel 10 jaar eerder was begonnen? Ja, dat kan je nu niet meer veranderen.
Je verliep mijn extra boost ook om nu te zorgen.
Ja, tuurlijk. Dus ik ben wel blij dat het alsnog wel gelukt is naar Fnatic te gaan, maar...
Je hebt dan nu ook een soort van break. Als je het break mag noemen, 3 weken.
Ja.
Hoe kijk je naar zo'n break? Is het zoiets van chill? Of is het toch van laat me in die flow zitten?
Nee, het is wel chill hoor. Want het kan best wel vermoeiend zijn. Ik heb nu de laatste 2 maanden ben ik in Rio geweest en in Dallas. Nou, als je dan thuis komt, dat is toch wel even weer een jetlag waar je last van hebt. Mm. En je moet wel door. Dus dat is wel lastig. Dus ik ben wel blij dat ik nu even even niks heb. Ik speel nog wel CS nu, maar het is niet de practice op, zeg maar, het, ja, alles wat erbij komt kijken, kan je even loslaten.
Ja, want je bent op die plekken, maak je ook iets mee van die plekken, ja, eigenlijk?
Ja, op zich wel. Ja, het is, ik ben wel vrij outgoing, dus ik wilde ook wel, als we eruit liggen of als we een day-off hebben, wil ik wel even het hotel uit, even wat bezichtigen en zo. En de manager wil dat op zich ook wel, dus ik ga vaak met hem op stap. Maar bijvoorbeeld in Rio, tijdens de major, kwam ik Travis Scott tegen bij dat grote Jezus standbeeld.
Vet.
En het was heel slecht weer, dus er was bijna niemand toen. Was ik ook daarom toegegaan voor een foto bijvoorbeeld. Dus ja, je maakt wel wat mee. Dat is wel leuk.
Dat is wel toevallig dan. Hè?
Ja, ja, want hij was er ook. Omdat het we stonden beneden. Want je moet helemaal naar boven. En die zeiden, ze hebben daar camera's hangen. Ze zeggen, ja, je kan bijna niks zien. Het is heel slecht weer.
Mm.
Dacht ik, ja, ik ben nu toch in Rio. Ik wil toch naar boven wezen. En toen liep hij er dus ook. Dus ja, dat is wel heel toevallig.
Hey Travis Scott, maak een foto.
Ja, ja. Nice. Ja, had ik ook getweet. Ik zei dat ik een fan had ontmoet boven. Dat hij met mij op de foto wilde. Ja, dat ging op Twitter helemaal los.
Nice, nice, nice. En is het dan echt, dan heb je dan één dag eigenlijk wat je dan kunt besteden? Of heb je toch gemiddeld 2-3 dagen?
Nee, eigenlijk heb je 0 dagen.
Oh, nul dagen. Je moet eigenlijk
want,
vinden.
Ja, want het is vaak zo. Je hebt dan, als ik dan bijvoorbeeld, de major is misschien niet handig. Ja. Nou, als ik een normaal event neem, zoals I Am Dallas, dan heb je normaal de groepsfase. En dan, als de groepsfase voorbij is, degene die eruit liggen, vliegen ook gelijk weer terug naar huis. En dan de mensen die bij playoffs blijven, blijven gewoon tot het eind.
Ja.
Ja, als je eruit ligt naar de groepsfase, dan heb je ook geen... Ja, of je moet er de eerste dag gelijk uit liggen. Ja, dan heb je nog twee dagen dat je rond kan gaan. Maar vaak lig je er... vaak lig je de dag ervoor lig je eruit. En de volgende dag vlieg je in principe al. Dus dan heb je ook niet echt tijd om iets te doen.
En je kunt ook niet eerlijk zeggen van... Hé, ik bleef een dagje langer, want ik kom het volgende toernooi weer aan.
Ja, klopt. Ja, en dan moet, zeg maar, nu wordt het allemaal betaald. En als je wel langer wil blijven, dan moet je het ook allemaal zelf betalen. Dat, ja. Als je dan vanuit Rio vliegt of zo, dat is nog wel prijzen. Dat
zijn lange vluchtjes.
Ja.
En... er komt ook iets nieuws aan. Kunnen we straks 2?
Ja.
Zit je erop te wachten? Ben je er blij mee?
Nou, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Het is voor iedereen wel een verse start. CSGO is nu al 11 jaar aan de gang. Mm. Elke keer komen nog wel nieuwe dingen bij in CSGO. Dat iemand iets nieuws verzint. Maar CS2 is echt compleet anders. Dus ik heb er wel zin in. Voor iedereen een verse start.
Zit er soms niet zo'n klein beetje angst in? Dadelijk vallen er zoveel dingen en ik ben het kwijt? Bijvoorbeeld?
Dat kan, maar het kan ook de andere kant opvallen. Dat, ik denk dat er wel heel veel switches gaan zijn in wie er nou daadwerkelijk goed is in de game. Dat zie je, als ik dan de history van Counter-Strike erbij pak, dan elke keer als er een nieuwe game uitkomt, degene die dan echt de top zijn, vallen dan toch wel weer iets naar beneden en komen er nieuwe spelers voor in de plaats. Dus ik zie alleen maar mogelijkheden.
Tijd voor jezelf.
Ja.
Mooi. En je pakt nu ook dat streamen eigenlijk op, want je bent de laatste best veel live. Is dat dan ook mee te maken dat je nu die player break hebt en gewoon even chill, viben met mensen? Of wil je er echt meer mee gaan doen?
Ja, ik denk dat het beide is. Ik krijg wel veel aanvragen ook van mensen, ook als ik op events ben, als we signing sessions hebben of zo, van waarom stream je niet meer of wat dan ook. Dus ik vind het ook wel leuk om te doen, dus ik heb het gewoon opgepakt. En ik denk dat nu een goed moment is als CS2 ook uitkomt, dan als professional player, dan pak je ook wel de viewers ermee. En ik denk dat mensen het ook wel interessant vinden om een professional te zien.
Ja. Doe je het dan in het Engels of in het Nederlands?
Beide. Nu beide, maar ik denk dat ik het wel ga switchen naar alleen Engels. Ik heb wel heel veel Nederlanders in mijn chat, omdat die het... Ja, die zien ook dat ik live ben, dan praten ze Nederlands. Maar ja, dat haalt andere viewers er weg natuurlijk. Maar voor nu vind ik het wel prima.
En je wil eigenlijk gewoon die interactie hebben met iedereen die fan van je is.
Ja.
En waar kunnen ze je vinden dan?
Ja, op Twitch, op It's Fasher. En op YouTube upload ik ook content en dat is gewoon Fasher.
Dan moet je dus even de likejes gaan achterlaten en de volgjes en de subscribes.
Ja.
Nice, nice, nice. En als we dan teruggaan naar de Benelux eigenlijk... ons kikkerlandje is op dit moment met CSGO toch wel zo'n fase van... hey, Wat is het nou? Wat doen we ermee? Dus heel veel mensen hebben een mening van wat er moet veranderen, wat er moet gebeuren. Jij breekt bijvoorbeeld wel door als een van de enigste van de nieuwe generaties. Hoe kijk jij zelf op dit moment naar de hele Benelux CSGO scene eigenlijk?
Ja, ik vind het een beetje jammer dat er eigenlijk geen vast team is of zo. Geen vaste 3 of 4 teams. Het is allemaal mixes of mensen changen weer players na 4 maanden of weet ik veel wat. Je kan nooit iets opbouwen. Dat vind ik wel heel jammer.
Ja.
En denk... toen wij met de Fusekids waren wij denk ik 1,5 jaar hetzelfde team. En ja, je ziet hoe goed je dan kan zijn. Ik denk als mensen daar gewoon het vertrouwen in hebben in een project, dan moet je er misschien ook wat langer mee blijven doorgaan.
Dus eigenlijk zeg je een soort van, het talent is er misschien wel, maar de structuren misschien qua teams die lang genoeg samen blijven om elkaar te kunnen wennen, om strats te bedenken, dat moet verbeterd worden?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er ook nog een groot opzicht in is van... dat er geen ervaring is in de Benelux die mensen kunnen opleiden of kunnen die op hoog niveau hebben gespeeld om toch de beste manieren te vertellen hoe je iets kunt doen of de beste manieren van trainen of wat dan ook. Ik denk dat dat een beetje heel erg mist ook. Dus iedereen doet maar wat zij denken dat het beste is. En dat is ook prima, maar ja, om toch te competen op wat hoger level, ik denk dat er toch wel wat meer vaste structuur nodig is. Ja.
Heb je met spelers de Benelux contact, waar je soms wel eens mee babbelt of advies geeft?
Ja, op zich wel. Ik heb altijd gezegd ook dat als er teams zijn of mensen van teams in de Benelux die iets willen weten, kunnen ze altijd berichten naar mij sturen. En ik ben altijd down om te helpen of advies te geven of te zeggen hoe wij iets doen. En daar maken mensen ook wel gebruik van, ja.
Goed om te horen. Wat ook goed is, is het vrouwenteams. Die zijn heel goed bezig. Ja. Heb je ook contact met hun?
Ja, in principe wel. Ik heb wel contact met Melania. Mm-hmm. Die ken ik al wat langer. En die zie ik nu ook op ESL-events, want ze is ook player manager. Dus die zag ik in Dallas bijvoorbeeld ook weer. Ja. En Naomi en Kiara, die heb ik nog niet zo lang contact mee. Maar die had ik wel berichten gestuurd toen ze ook NRP waren gejoined. En toen ze hadden allemaal goede results. Dus ja, ik ben wel heel supportive daarin. Dat ik wel ook altijd als ze gewonnen hebben of zo, stuur ik ze altijd wel een berichtje van hey, lekker gedaan, gaan ze door.
Zijn zeker in vlammen sowieso. Ja. Zijn die gekwalificeerd voor de, als ik het goed heb, ESF volgens mij?
Ja, IESF volgens mij, ja.
Dat was het dan. Je moest naar Roemenië, toen was het enige Europese spot. Dus dat moet eigenlijk een soort van hoop eigenlijk wel weer geven richting de mannen van hey, de vrouwen kunnen het ook.
Ja, het was wel jammer, want toen de mannenkwalificatie was, zat ik in Dallas. Dus ik kon zelf niet meedoen. Ik had wel graag mee willen doen, want vorig jaar hadden we het ook gedaan. Hadden we het net niet gehaald. Dus ik vond het wel jammer dat ik niet mee kon doen dit jaar. Maar heel goed van de vrouwen. Nee, echt top.
En als de vrouwen een keer naar zo'n Benelux land gaan, kunnen ze van de mannen winnen?
Ja, ik denk het wel hoor. Ja? Ja, ik denk het wel. Als ze naar een reality of een party gaan, ik denk dat ze echt wel kans maken.
Dat is niet veel verschil dan tussen
de
mannen eigenlijk.
Nee, ik denk het niet. Maar ik denk dat het ook een beetje komt omdat er is ook niet heel veel animo meer tegenwoordig. Kijk, toen ik nog naar de reality of de party ging, waren er echt 60, 64 teams, waarvan echt gewoon 10 Benelux topteams. Ja, dat heb je tegenwoordig niet meer helaas.
Nee, de animo van land is volgens mij de laatste tijd heel flink aan dalen. Dat is zonde. Want daar eigenlijk zo het ruwe talent echt gevonden moet worden.
Ja, dat klopt. Bij mij is het daar ook begonnen op de reality.
Ja. Ja. Misschien zal we dan organiseren.
Ja, misschien wel, ja.
En wat gaan we van jou verwachten nu? Het nieuwe seizoen komt er eigenlijk aan over 3 weken, volgens mij 10 juli of zo, zei je, tot het begin beginnen.
Ja.
Welk doel heb je voor jezelf gesteld? Want je zei dat je spreekt met doelen af per toernooi. Heb je voor jezelf een doel gesteld voor dit seizoen?
Ja, wij hebben eigenlijk het doel met Fnatic om top 5 te worden aan het eind van het jaar. Willen we echt wel die top 5 binnenbreken. We hebben het eerste half jaar ging wat minder bij ons. Mm-hmm. Maar we hopen dat we ons kunnen herpakken. En zeker, we weten natuurlijk niet wanneer CS2 uitkomt. Maar als CS2 uitkomt, dan is er natuurlijk allemaal nieuwe kansen voor alles en iedereen.
Ik zag op de stream dat je zei van, ik ben bang dat ik op vakantie ben als CS2.
Ja, daar ben ik bang voor, ja. Ik ben, als we het wel in de playbreak uitdoen, is het logischer als ze het volgende week uitbrengen. En volgende week ben ik op vakantie. Dus dan zou ik wel heel erg balen, ja.
Ga je dan rust hebben in je hoofdje?
Nee.
Dus nee, om het stiekem niet kijken waar je kan spelen.
Ja, omdat dan ook waarschijnlijk alle maps uit zijn. Dus dan ben ik sowieso de hele dag op mijn telefoon aan het kijken hoe alles en iedereen eruit ziet.
Waar ga je naartoe? Vakantie?
Zakynthos.
Gewoon lekker plat?
Ja, ja, lekker zo min mogelijk doen. Nee, we hebben een appartementje met mijn
vriendin. Gewoon lekker uit eten steeds. Ja. Mooi.
Lekker rusten.
Dan heb ik nog maar één vraag aan jou. Wat is het scorebord voor vandaag?
De Vijverberg.
De Vijverberg. Is dat het stadion van de Graafschap? Ja. Yes. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Jullie horen het. Het codewoord is De Vijverberg. Poeh. Stop mijn hoofd in de dingen aan. Hey, ik wil nogmaals, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als jullie genoten hebben van deze aflevering, laat dan zeker een sterretje achter op Spotify of een like op YouTube als je gekeken hebt naar ons twee. En voor de rest wil ik zeggen, van als je geluisterd hebt, laat het ons weten door middel van het woord De Vijverberg, oftewel De Graafschap.